hossen en doenen. Dan denk je, nou laat hun maar, denk ik. Ja, maar, geef mij een portie maar een fikkie. Maar
wij hadden het helemaal.
Ik ben dat ook, hebben dat niet meer. Je moet ook kijken naar de setting. Maar we hebben het ook meegemaakt in een paar kerken geleden in de Malibaan. Ik weet, we hadden een keer, waren er 5 Afrikaanse evangelisten uit Kenia, hele zwarte mannen. En eentje die pakte een gitaartje en die begon. En die andere 4 die zongen hem na. Buana, 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 dat is alles wat ik nog weet van. Maar er zat een dynamiek in, een geluid, een beweging. Dat was zo aanstekelijk. En op een gegeven moment kwam er eentje, Jan Paardenkoper, ik weet nog wie het was. Die kwam uit de rijen gestapt zo. Want er was een hele grote kerk toen, 500-600 mensen. En die ging in dit gangpad, ging die staan zo. En de een na de ander, die kwam uit de rijen. Het is de eentje die begint. En op een gegeven moment stond die hele, je moet het nog weten. Die hele kerk stond op zijn kop.
Ja, joh, mooi.
En toen kwamen de muzikanten.
Ja, daar was je bij.
Daar kwam de man van Seppa. Ja, denk het, ja. Misschien was Wil iets later. Man van Seppa, die kwam met zijn trompet. En de pianist ging mee. En we hadden een harp. En al die muzikanten vielen in. Het was op het laatste spektakel. Dat is toch wel mooi.
Ja. Zeker.
Maar het moet ook... Ik heb ook momenten gehad, dan ging het een beetje geforceerd hoor. Dan moesten, weet je wel, dan gingen de stoelen aan de kant. En dan wist je wat je moest doen. Maar ik heb ook die spontaan, ook met de jeugd, aanbiddingstijden meegemaakt, mensen. Er kwam geen einde aan met jongeren van tussen de 16 en de 21. Op vakantie, in Mogen, weet je nog. Het stopte maar niet. Het stopte maar niet en het ging maar door. Echt aanbidding, daar zijn we soms hier mee bezig, hè. We zingen geen liedjes. Nou ja, ik geef het maar even door zo. En nu, ook al kan ik niet meedoen, jij was de ondertiteling vergeten. Dat is natuurlijk lastig. Maar het geeft toch wel iets van een sfeer om mee te krijgen. Het gaat uit een dak.
Is het er vaak niet bij?
Is er niet bij, ja, nee. Oké. Okay. Nou, vanmorgen, daar staat hij al, wil ik met jullie wat delen over Abraham. En we kennen hem allemaal, tenminste. Voor zover, hè. Abraham wordt de vader... Ja, ik dacht ook nog even als intro. We hadden net allemaal levens... tijden, jaren uit moeten rekenen. Abraham, die man daar, die was 75 toen hij daar die stad, of nou Ur is of Haran, dat weet ik niet, verliet en naar het beloofde land ging, was hij 75, hallo. Toen begon hij aan zijn nieuwe leven. En hij werd 175. Nou, dus hoe lang die in het beloofde land heeft gewoond, is niet zo moeilijk uit te rekenen. 100 jaar, ja, ik weet niet of het zo... Zijn zoon Isaac
werd... Ik heb nog lang niet in ogen gedaan, om naar het bloot
te Nou, oké, Martin, goed zo, ja. Hij werd 175, Isaac, zijn zoon werd 180, en zijn zoon Jacob, die werd 147. En die stond op zijn 130ste, stond hij voor de farao. Toen zei hij tegen de farao, ja, het getal van mijn levensjaar is maar gering, zei hij. Nou ja. Want mijn ouders werden veel ouder, dat klopt ook, ja. Nou, loslaten en leven, daar wil ik het met jullie over hebben, mensen. Ik hoop dat we verder mogen groeien in de genade. Je zou kunnen zeggen, de kunst van het loslaten van dingen. Want Abraham was daar echt in gespecialiseerd. Hij liet dingen los. Ik ga zo een klein rijtje langs en dan kijk ik wat het voor ons zou kunnen betekenen, dingen los te laten. Loslaten en leven. Nou, Abraham, die werd de vader van de gelovigen genoemd. Hè? Dat is wel bekend, hè? Denk ik, die term. Hij geloofde en dat rekende God hem tot gerechtigheid. Nou, Luther die schrok daar zo van toen hij dat ontdekte. Dat zijn geloof tot gerechtigheid, niet zijn daden. Zijn goede daden, die moeten we ook doen, Karin, hoor, dat is zeker. Maar zijn geloof was zijn gerechtigheid. En hij had de kunst... verstaan om dingen los te laten. Vaak met een hoop strijd, dat kennen we ook. Maar hij deed het, hij kon het. En vooral zijn eigen ik kon die loslaten. En omdat hij dingen kon loslaten, kon God hem gebruiken. Want er kwam de ruimte. Wij zijn ook geloven. Waarom hebben we nou ons geloof? Waarom hebben we ons geloof? Om God de ruimte te geven. Dat God door ons geloof, door ons kan werken. Dit is het werk God, zegt Jezus. Dat je gelooft in hem die, mij, die hij gezonden heeft. Dat is het werk van God, dat wij geloven op zijn kracht. De Vader trekt ons tot Jezus en zorgt dat dat geloof er is. We moeten natuurlijk open voor staan en zoeken. Maar dan heb je het geloof waarmee we onze Heer de ruimte geven. Nou, Abraham, dat was een man die was eigenlijk altijd aan de wandel, zeg maar. Schrik je misschien ook van, oh, zo oud, 75. Altijd on the move. Hij was nooit, stond nooit ergens lang bij stil. Nee, hij ging weer verder steeds. In Genesis 12 lezen we dat hij in het beloofde land kwam. En dan ging hij al van de ene plek naar de andere, naar Mamre, naar Sichem enzovoort. En pas in Genesis 20 lezen we dat hij zich ergens vestigde in de woestijn, in de Negev, in Beersheba. Dus had hij er een hele reis op zitten. Maar hij bleef nooit ergens lang bij stilstaan. Hij was een zwerver en een vreemdeling, wordt er ook gezegd op aarde. Hè? Maar God kende hem. De Vader die kende hem. En hij kende de Vader. En hij heeft zo'n geweldig leven eigenlijk gehad, omdat God zoveel gedaan heeft in zijn leven. Maar even dan, hij liet drie dingen los. De last van zijn verleden. Want ik denk daar in die stad, daar of Haran, dat weet ik niet, maar daar werd de maan aanbeden, hè, de maangod. En ik schoot me net tijdens de aanbidding te binnen van, daar zou hij ook wel eens kinderoffers hebben gezien kunnen hebben. Dat was in de oudheid eigenlijk gebruikelijk. En misschien dat hij daarom later gedacht heeft dat de God van Israël ook aan hem vroeg om dat te doen. Hè, een soort verwarring. Maar hij wist ook, God kan hem ook weer uit de dood terughalen, hè, staat erbij. Maar dan zal hij een hele hoop ellende hebben meegemaakt daar, in die stad. Met die maangod en de gekste dingen, die orgieën die daar gebeurden, de meest vreselijke dingen als je dat leest. Dat liet hij achter, dat kon hij loslaten. Trek weg uit je land. Hij moest echt alles achter zich laten, zijn familie. Zijn naaste verwanten en hij ging naar het land dat God hem wijzen zou. Het tweede wat hij losliet, is de strijd in het heden. Herkennen we ook, denk ik, hè? De last van ons verleden. Ja, daar kom ik zo nog op. En de strijd in het heden. Nou, hier een stelletje ruziemakers. Waarom zouden we ruzie maken, jij en ik? Hè? We zijn toch familie? En ja, daar had hij een mooie oplossing voor. Daar kom ik zo ook nog op, hoor. Er is toch plek genoeg voor ons allemaal eigenlijk, hè? En het derde wat hij losliet, dat is de zorg voor de toekomst. Kijk, dit afschuwelijke tafereel. Dat was zijn hele hebben en houden lag in dat kind, hè? In Isaac. Want in die tijd zeker geloofde men dat je zou voortleven in je nageslacht. Ze hadden nog geen besef van de hemel Nu heel veel Joden nog steeds niet. En eigenlijk lag alles lag daar. Ja, kijk maar. Eigenlijk lag alles lag daarin. In dat kind. He, daar, dat was ook zijn sociale voorziening natuurlijk om later voor hem te zorgen. Maar vooral dat hij daarin zou voortleven. En hij liet het los. Hoe kon hij dat? Want hij wist, God die is bij macht hem weer uit de dood terug te geven. God is bij machten voor alles. Daarom durft hij zelfs zijn hele toekomst in Gods handen te leggen. Nou, omdat hij iets uit handen gaf, uit zijn handen gaf, kon God het vullen. En wij houden vaak die dingen vast. En dan kan God het niet vullen als je met die handen zo zit. Dan gaat het niet. Kijk, ik heb hier dat kathedertje. Als ik dit vasthoud, dan kan ik hooguit wat op de grond gooien. Maar dan kan ik eigenlijk moeilijk ergens heen. Maar als ik hem loslaat, dan kan ik overal heen. Laat los, hè, en je wordt losgelaten. Dus Abraham wist hoe het werkte. En daarom lezen we ook zo vaak dat God tot hem sprak. Genesis 12. En de Heer sprak tot Abraham. En de Heer kwam tot Abraham in de gezicht. En dit en dat. En hij ging daar en toen deed hij dit. Door het geloof is dat allemaal door Abraham heen gegaan. Nou, ons geloof geeft God de ruimte. En dan, wat betekent het nou voor ons? Hè? Dus hier. Abraham, die liet zijn verleden los. En even kijken of dat hier al heb. En hij vertrok naar het land En dit is wat Jezus erover zegt, over de last van ons verleden. Niemand die de hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Wat een tekst, hè? Waarom zou hij dat nou zeggen? Waarom zo'n confronterende opmerking? Ja, we hebben allemaal in ons verleden dingetjes meegemaakt die niet fijn waren, hè? Die niet... En waar je mee loopt, mee zult, mee dat iets met je doet. En je hebt zelf dingen verkeerd gedaan. En sommige heb je kunnen herstellen. Je hebt dingen verkeerd gezegd. Je hebt, weet ik, mensen tekort gedaan of weet ik wel. En sommige kon je herstellen. Sommige kun je nog herstellen. Dan zou ik zeggen, doe het vooral. Maar sommige ook niet. Ja, de gedane zaken kom je dan met dat verhaal, hè? Ja, er zijn dingen misgegaan. Maar die kunnen soms van tijd tot tijd, ook al zijn ze misschien lang geleden gebeurd, de kop weer opsteken. Ik heb dat zelf best wel eens. Dan lig ik s'avonds in bed en dan denk ik aan dingen, verrek, dat ik dat niet toch heb gezegd. En sommige dingen heb ik kunnen herstellen, maar sommige ook niet. Mensen zijn misschien al overleden of ze zijn helemaal buiten beeld geraakt. Ik weet niet of jullie dat herkennen. Maar er zijn van die dingen in je verleden, denk ik, had ik dat maar anders gezegd of anders gedaan. Nou ja, dat is zo. En ja, het kan rondspoken in je gedachten, kan dat, hè. En ja, dat en soms moet je daarvan, kunnen dat ook schuldgevoelens bij je teweeg brengen. Soms wel depressieve gevoelens. En dan, hoe Abraham daarmee omging, die had dat ook. Die zal van alles ook gedaan. Hij had hele moeilijke dingen. Hij heeft een keer zijn zoon weg moeten sturen, Ismaël, weet je wel. En zijn slavin weg moeten sturen. Nou, wat zal hem dat een pijn hebben gedaan? En dan nog allemaal dat soort dingen. Ook dat hij dus eigenlijk bij de farao ook kwam en bij een Palestijnse sheik. En dat hij tegen zijn vrouw zei, je moet net doen of je mijn zus bent. En zijn vrouw die verdween toch in het harem van die sheik. En nou, dat zou hij toch maar gedaan hebben. Dat zijn dingen toch in zijn leven, daar zal hij verschrikkelijk spijt van hebben gehad. En dat zal in zijn hoofd hebben rondgespookt. Maar wat Abraham altijd deed, als je dat leest, hij richtte overal altaar op. Hij bouwde altaar. Dan ging hij daar naartoe en dan bouwde hij weer een altaar. En wat deed hij daar? Hij riep de naam des Heren aan. Hij kwam met zijn dingen uit zijn verleden, dan ging hij mee naar God toe. Duidelijk stond hij er stil bij het altaar. En hij riep de naam van de Heren aan. Hij bouwde een altaar. En hij bad, hij bracht de dingen allemaal bij hem. Nou, we hebben deze belangrijke tekst. Eigenlijk had ik dat al een beetje voor. Laat los en je wordt losgelaten. Snappen we dat? Is er iemand die brutels heeft hier? Ik had het met Ton eens willen doen. Ton heeft vaak van die brutels, hè? Dan pak ik die brutels van Ton, zo weet je wel. En Ton die blijft wel zitten, maar die krijgt niet aan de kant met die... En op een gegeven moment, dan gaat het natuurlijk steen, maar ik hou het vast. Maar op een gegeven moment laat het los, wat gebeurt er dan? Doordat ik zoveel kracht heb, hoe word ik als het ware gelanceerd? Laat los! Nou, ik weet niet wat, in Tom's geval weet ik niet wat er gebeurt. Tom, sorry, ik hoop niet dat je dat... misschien hoort hij. We zijn gek op je, Tom. Maar... ja, laat los en je wordt losgelaten. Dat is een geweldig principe. Hè, om te gaan met die last uit het verleden. Nou, welke dingen zijn er gerelateerd? Ik zeg het toch even af zo. Aan dat verleden. Verkeerde keuzes, hè, en zo. Onherstelbaar verkeerde keuzes. Mislukkingen in relaties, in werkplekken enzovoorts. Maar dat laten we allemaal los. Jezus zegt, kom tot mij allen die vermoeid en belast zijn. Wie is er niet af en toe vermoeid en belast? En dat zien we maar weer. Ik zal je rust geven. Kijk, dat gebeurt ook. Hè? Je krijgt rust. Neem mijn juk op u en leer van mij. Want ik ben zachtmoedig en nederig van hart. En je zult rust vinden voor je ziel. Dat wil God ons geven. Rust voor je ziel. Dat je niet loopt te prutten en te knoeien met al die dingen die er misgegaan zijn. Jezus heeft alles op zich genomen. Alles volbracht. En zijn genade is voor ons genoeg. Dan heb ik ook een paar mooie dingen bij. Kijk, Weet je hoe vaak dat zinnetje wees niet bevreesd in de Bijbel voorkomt? 26 keer. Wees niet bevreesd. Jezus zegt het ook, hè, tegen zijn leerlingen. Hier staat het bijvoorbeeld ook. Dan zegt hij tegen Maria, een engel. Je hebt genade gevonden. En dat zegt hij vanmorgen tegen ons ook. Je hebt genade gevonden. Paulus zegt het ook. Zijn genade is mij genoeg. En hij zegt ook. Het raakt me niet dat ik door mensen beoordeeld word. En ik beoordeel mezelf ook niet. Of ik het wel goed of fout heb gedaan. Hij die mij beoordeelt is de Heer. Zijn genade is voor ons genoeg. Kunnen we die genade pakken? Hè? Die is er gegeven aan ons. Jezus heeft zijn genade aan ons gegeven. En Abraham wist ermee om te gaan. Toen al. Nou en ook. Ja, en ook zo'n mooi zinnetje. Jezus, hij luisterde niet wat er gezegd werd. Dat doen wij soms misschien al te vaak. Hè? Dan luisteren we heel goed wat er gezegd wordt. Vooral over jouzelf. Maar dat deed Jezus helemaal niet. Als hij dat had gedaan, dan had hij zijn geloof al weg kunnen gooien. Als wat er allemaal over hem gezegd werd. Maar dat deed hij niet. Hij zei, wees niet bevreesd, geloof alleen. Nou, die tweede. Hier zo de strijd in het heden. Dan zie je. Kijk, dit leven is een oefenschool om te leren lief te hebben. Om elkaar te leren lief te hebben. Het is een oefening. Als we het straks in de hemel nog moeten leren, dan heb je mag het hier al leren. En dan gaat het straks gewoon door. Het liefhebben is daar vanzelfsprekend. Hier mogen we het leren. Want dit achter mij, dat gebeurt nog wel eens. Conflicten. Hè, en misschien, ja, het is vervelend, hè, die ruzies. Maar je zag hoe Abraham ermee omging. Er kan iets moois uit voortkomen. Iets prachtigs. Want eigenlijk conflicten zijn helemaal niet zo erg. En er liggen kansen in dus. Maar misschien als je nu midden in een conflict zit. Dat voelt natuurlijk helemaal niet fijn. Dan klinkt het misschien wat ongemakkelijk. Maar ik zou geen enkele preek wanneer dan ook iets kunnen zeggen. Als er niemand in een conflict zit. Als ik zeg wie heeft er wel eens in een conflict gezeten. Dan gaan alle handen omhoog, ja. Maar eigenlijk, wat is nou een conflict? Als je in het woordenboek leest, dan staat er botsing, strijd, meningsverschil. Maar dat is helemaal niet erg. Natuurlijk zijn de botsingen, strijd en meningsverschillen, dat kan niet anders. De werkelijkheid is zo divers. Er gebeuren zoveel dingen om ons heen. We hebben allemaal onze ideeën. De Nederlander heeft overal een mening over, weet je nog? Dat wordt wel eens gezegd, maar daar heb je toch gauw iets, een mening over. Nou, maar rondom die conflicten, daar gaat het wel eens verkeerd. En er wordt iemand boos, er is iemand teleurgesteld, er begint iemand harde woorden te spreken of zo. En dan pas spreekt men eigenlijk van een conflict. Terwijl daarvoor was dat conflict er al. Maar daarna, als het misgaat, dan komt het pas op je af eigenlijk. Maar het kan ook mooie uitwerkingen hebben. Ik heb het boekje wel eens van verteld, Larry Crabb, dat heet Verbondenheid. En die zegt ook, ja, die conflicten zijn eigenlijk onmisbaar om tot intimiteit te komen samen. Als je altijd maar met elkaar meepraat en je laat alles maar zo'n beetje. En kijkt alleen samen de leuke dingen. Ja, dan wordt het niet zo makkelijk intiem. Maar als je een probleem, een conflict oplost samen, tussen ons samen. Waarbij soms wel eens gaat, niet, hè, heb je het opgelost. Dan groeit er intimiteit. En als je in staat bent de pijn bij de ander samen, de pijn die bij de ander is, om dat op te lossen. Dat is de bron van intimiteit. Dan groeit de vertrouwen namelijk. Hè? Als je de pijn kan oplossen in een relatie. En ja, dan vertrouwen en openheid dan. Want dan praat je over, het is niet makkelijk om over conflict te praten. Maar als je dat doet, dat is een mogelijkheid tot openheid. En dan gaat het natuurlijk ook om hoe je dat zegt. Niet van jij altijd. En daar kan ik een hele verhaal over vertellen. Maar in principe ligt daar een mogelijkheid voor intimiteit. Nou, Abraham die had dat dus gevonden. Hè? En je ziet trouwens in de Bijbel. Abraham lukt het om lief te hebben. Maar je leest het ene conflict naar het andere. Kain en Abel. Daar hoef ik niks over te vertellen. Hè? Over, heeft God nou jouw offer of mijn offer aanvaard? Jacob en Esau, wat een geruzie. Wie was de lieveling van de ouders? Ouders hadden daar ook schuld in, hè? Jozef en zijn broers. Poe, poe, poe. Maar uiteindelijk kwamen ze weer tot elkaar, hè? In Egypte. Omdat Jozef zijn hart opende en zijn broers vergaf. Er kwam een geweldige oplossing. Mozes en zijn broer Aaron en zijn zus Miriam. Tot wie heeft God nou gesproken? Niet alleen tot Mozes, ook tot mij. Een heel conflict erover. Koning David en zijn legeraanvoerder Joab. Ze hielden van elkaar, maar ze hadden toch een levensgroot conflict. En toen Joab verschrikkelijke dingen deed, durfde David dat niet aan te pakken. Nou, misschien ken je die dingen allemaal nog wel. En dan natuurlijk uit het Nieuwe Testament, Paulus en Barnabas. Het ging om, nemen we nou Johannes Marcus wel mee op zendingsreis of niet? En er ontstond verbittering, stond er. Nou, de Bijbel verbloemt niets. Maar kijk eens hoe Abraham dat oplost. Even kijken. Ja, dus hij zegt, waarom zouden we nou ruzie maken? We zijn toch familie van elkaar? Ja, het gebeurt, hè. Het lukt niet altijd om het op te lossen. Ook al zijn we familie van elkaar. Maar dan zegt hij, joh, het hele land ligt voor ons allebei open. Hij was iemand die dacht niet in tekorten, in schaarste, maar hij dacht in overvloed. God is groot. En hij heeft voor ons allemaal, heeft hij iets. Kijk eens goed om je heen, zegt hij eigenlijk. Kijk nou eens om je heen. Moet je kijken, een mooi land. Maar wij moeten ook om ons heen kijken. Kijk nou eens goed. Het ging Abraham er niet om. Nou, wat heb ik dat hier ook? Even kijken hoor. He, dat soort dingetjes toch zo af en toe steeds. Loslaten, Hans, loslaten. Amor, doe ik het nou of doe jij het?
Ja, oké.
Nou, Abraham keek niet naar wat voor ogen was, maar hij keek naar God die geeft. En er is echt genoeg voor ons allen. En ja, vaak mensen, kijk, een levenspartner bijvoorbeeld. En ik weet niet of, er zullen niet zo heel veel dames bezig zijn op dit moment. Maar bij jongeren merk je dat zo vaak. En dan kijken ze eigenlijk met hun ogen van, ja, ik zou die willen hebben. En ze kijken niet naar wie God aan hen wil geven. En dan naar de mensen die echt interesse in je hebben. Het kan ook met vrienden zo zijn, hè. Ah, Joop is mijn vriend. Dat is een hele populaire, fijne kerel. Dus mijn ego wordt gestreeld als dat mijn vriend is. Maar misschien wil God Kareltje wel geven. Een minkukeltje, een ondermaats mannetje, dat noem ik even zo. Maar waar niet veel meer in mijn emotionele behoefte kan gezien. Dan Joost, wat ben je wegzinkt, weet je wel. Nou ja, dat kan, hè. Dat kan. Dat je oordeelt.
Maar
dat gaat vanuit het ego.
Ja, zeker, ja. Dus niet vanuit
Gods visie. Nee, maar het kan zijn dat God jou wijst op iemand.
Ja, maar dat doet hij niet.
Nee, maar dat zou ik zelf vertellen. Ik had een camera, was op de HAVO en dat was in de ogen van anderen. Ik weet nog dat ik de eerste keer kwam ik met die jongen thuis, Theo heette die, Theo de Kruijf. En mijn moeder zei, wat een onbenul, zei ze.
Ja,
maar
dat is natuurlijk.
Ja, maar ik dacht dat misschien, daar krijg ik ook mee die opmerking van mijn moeder. Maar hij is jarenlang, ik ben 4 keer met hem op vakantie geweest. Heb één keer slaande ruzie gehad bijna. Maar doorheen gekomen is hartstikke mooi. Totdat hij verkering kreeg. En ik niet. En toen was het afgelopen zo'n beetje, weet je wel. Maar ja, ja, dus, maar zo werkt het wel. Wat heeft je huis, je baan. En kijk met de ogen van God. Je denkt soms, dat is goed voor me. Dat wil ik hebben. Maar God wil het geven, echt. Hij wil het geven. Maar soms doet hij het anders dan dat jij zou willen. Nou, oké. Dat is deze. En dan ook nog, ja. Oh ja, een paar mooie teksten, moet je kijken. Wat moeten wij nou loslaten in het heden, aan het heden gerelateerd? Bijvoorbeeld onze positie. Daar staat er, gedraag je niet aanmatigend in de aanwezigheid van de koning. Ga niet op de plaats van de koning. Ga niet op de plaats van een voornaam persoon staan. Het is beter dat die koning je naar voren roept dan dat je plaats moet maken voor een edelman. Jezus doet ook zo'n gelijkenis, ken je die? Er is een banket en iedereen die gaat aan tafel zitten. En ga nou niet gelijk op de voorste plaatsen zitten, zegt hij. Wat een, nee, doen jullie allemaal wat dat betreft, doen jullie het geweldig. Want dan zegt hij misschien, hey, jij moet weg van die voorste plaats, want iemand anders die wil ik dat, en dan moet jij helemaal achteraan gaan zitten. He, dus, nou, dat moet je gewoon niet doen. En dan, dit is ook zo mooi, beter een schamel bezit, je bezittingen. Ik wil dit hebben, dat hebben, zus. En ontzag voor de Heer, dan een hele hoop rijkdom met onrust daarbij. Nou, verder kun je, wat we allemaal los mogen laten, ons gelijk, verkeerde relaties, omstandigheden, vooroordelen, angst, onzekerheden, zonde enzovoorts. Nou, en dan een paar teksten. Wees niet bevreesd. Kijk, als je met de Heer leeft en je wil zijn weg gaan, dan zal hij ook zeggen, joh, dat strijden, het is niet jouw strijd. Ik ken jou, stel je op, blijf staan. En dan zul je zien, omdat God met ons is, dat hij ons de overwinning geeft. He, als wij de dingen aan hem kunnen geven, los kunnen laten, niet motten hebben, niet motten doen op onze manier, dan geeft hij daarin vrede, zijn vrede. Nou, en dit werd tegen Ezechiël gezegd, we kunnen ons soms zo ja, door anderen bekeken voelen. Hè? Ja, dus die strijd van ze kijken naar me, ze vinden me niet aardig, ze vinden me niet leuk. Ik voldoen niet in de ogen van anderen. Hoe vaak heb je dat niet gauw, hè? Maar tegen Ezechiël, die moest het evangelie vertellen. Tegen mensen die eigenlijk niet wilden, hebben wij op straat ook, hè, soms. Dan willen ze het niet horen. Hij zegt, wees niet bevreesd voor hun woorden. En ook niet beangstig voor hun blik. Niet bang zijn. En dan heb ik weer die tekst. Hè. Jezus luistert niet wat er over hem gezegd werd. Maar vrees niet, geloof alleen. Nou, het laatste. Geloof de zorg voor de toekomst. Hè. Abraham die legde zijn hele toekomst, heb ik net verteld, in Gods handen. En hij kreeg onnoemelijk veel rijkdom terug. Hè. Want aan hem werd beloofd een nageslacht zo rijk, zo groot als de zandkorrels aan de zee en als de sterren aan de hemel. En op een gegeven moment kwam dat echt in 1 Kronieken lees je dat. Ten tijde van Salomo was dat volk zo groot toen. Nou, hij bedoelt natuurlijk dat het nog groter is met alle gelovigen. En ja, maar angst om fouten te maken, die zorg, dat kan omslaan in angst, hè? Even kijken. Ja, het kan omslaan in angst. Leven we nou vanuit zorg en angst, of leven we vanuit geloof, hoop en liefde? En ja, geloof is eigenlijk het mooiste wat we hebben. Dat is de rijkdom naar God toe. Dat geloof, dat geeft God de ruimte, vertelde ik net al, hè? Daardoor kan God werken in je leven. En kun je ook je angst onder ogen zien. Soms is er angst echt. En Abraham zag het in de ogen. Het begint daarmee. Hè? Je verwoordt naar God waar je bang voor bent. Wat zou er mis kunnen gaan? Dat je dat echt onder woorden brengt. Dan ben je een heel eind van die angst al kwijt. Als je het echt zegt. Soms spookt het alleen maar door je kop heen. En dan weet je eigenlijk nauwelijks waar je nou mee bezig bent. Maar dan zeg je het woord voor woord tegen God, tegen je hemelse Vader. Je gaat ermee naar hem, waar je bang voor bent. En dat gaat vertrouwen in je bouwen. He, kijk, ik denk wel eens met een hond. He. Ik was een keer op vakantie in Frankrijk. En toen liep ik met mijn dochter, dus die moest ik ook nog verdedigen. In het donker, per ongeluk een boerenerf op. Stond natuurlijk niet goed opgelet. En dan kwam die aan, hoor, die hond, weet je, die slagtanden, de schuim op zijn bek. En wat moet je dan doen? Dan moet je niet wegrennen. Want wat doet die hond dan? Die gaat achter jou aan. Hoe vaak hebben we dat niet gehoord? Het was een ingeving, hoor, niet dat ik zo moedig ben. Maar die hond, die kwam eraan. Mijn dochter, Johanna, die stond naast me. Dus weg jij, zei tegen die hond daar. Meteen was hij weg met zijn staart tussen zijn been. En zo moet je met angst ook eigenlijk omgaan. Angst voor mensen is een strik, hè. Die hebben wij op ons tafeltje gegraveerd. Maar wie op de Heer vertrouwt is onaantastbaar. Dat wil hij ons geven. Hij wil niet dat we... Hij heeft ons niet gegeven een geest van angst. Hè, hoe staat het nou? Maar een geest van liefde en bezonnenheid. Dus dat bouwt vertrouwen. Als je dat allemaal bij de Heer brengt. Je zegt het tegen hem en dan gaat hij vertrouwen bij jou bouwen. Dat je weet, hé, er is nog wat anders. Hij weet het, het heeft zijn aandacht. Hij is zo'n volledige attentie en hij belooft mij de overwinning. Dus ja, dat is eigenlijk wat je met angst moet doen. En dan komt er zelfvertrouwen. Het is vertrouwen en dat is de basis voor zelfvertrouwen. Nou, en ook vertrouwen in anderen eigenlijk. Als jij geen zelfvertrouwen hebt, dan heb je ook moeite meestal met vertrouwen in anderen. Als je niet op jezelf vertrouwt, dan vertrouw je ook moeilijk anderen. Zo werkt dat vaak. Maar we hebben hoop. Geloof, hoop en liefde. En de hoop, verlies nooit de hoop. Laat de hoop je verblijden. En laat het verlangen dat je in je hart hebt sterker zijn dan de angst die er soms ook is. Maar je hebt ook een verlangen naar God. En daar hoop je op, misschien heb je het nog niet, Paulus zegt het ook, we hebben het nog niet gegrepen. Maar ik jaag ernaar en ik hoop erop. Nou, en tenslotte de liefde, daar gaat het natuurlijk heel vaak om. In de liefde is geen vrees, geen angst. Als je weet dat je lief hebt. Er zijn miljoenen mensen in het leven die leven met allerlei soorten van angst, hè, om alleen te staan. Beproevingen als verlies, ziekte, dood, het oordeel van God enzovoorts. En God is voortdurend bezig ons denken daarin te vernieuwen. En onze blik te veranderen. Zodat we die liefde hebben. En dan is er geen angst meer. Snap je? Het tegenovergestelde van angst is geen moed. We moeten nog moediger zijn, nog krachtiger zijn. We moeten meer flinker zijn. Het tegenovergestelde is liefde. Want dan is die angst verdwijnt in de liefde. Kun je dat een beetje pakken? Ik heb liefde, dus dan ben ik... Van iemand die ik lief heb, daar ben ik niet meer bang voor. Ja, dat is zo mooi hoe God dat heeft in het... En, hoe heet die Johannes? Die zegt ook, we weten dat we zijn overgegaan uit de dood in het leven. Omdat we de broeders en zusters natuurlijk lief hebben. Wie niet lief heeft, blijft in de dood. Nou, en dan hebben we nog wees niet bevreesd. Kijk, ook niet als we moeten lijden. Zelfs dan hoeven we niet bang te zijn. Dan is Hij er ook bij. Zelfs dan. Hè, we moeten allemaal lijden, hè, af en toe. Maar de Heer is erbij. En dan hoeven we niet angsten. Dan wordt het alleen maar erger. En de haren op je hoofd. We hebben allemaal nog aardig wat haren. Meestal wel. Ook al zijn we wat ouder. Die zijn allemaal geteld. Hij kent ons. En nou ja, dat is zo mooi. Wees niet bevreesd, hè. We gaan vele mussen te boven. Hij heeft zelfs onze haren op het hoofd geteld. En zullen we dit samen dit gebed bidden? Ik heb het hier opgeschreven. Zullen we dit samen doen? Is dat samen oplezen? Heer, ik wil lief hebben
met daden en in waarheid. Leer mij hoe ik mag leven vanuit die echte liefde. Dank u wel dat u voortdurend mijn denken aan het vernieuwen bent. En dat mijn hart uw liefde steeds meer mag ontvangen. Zodat alle lasten, pijn en angst kan gaan loslaten.
Amen. Ja, ik had gevraagd. Ja, dank u wel.